Vervolgens openen we samen de schriften deze middag op twee plaatsen in het Oude en het Nieuwe Testament. Allereerst het profetenboek van Jeremia, hoofdstuk 51, de versen 59 tot en met 64. En vervolgens de openbaring van Johannes, hoofdstuk 18 vanaf vers 16. En we lezen door tot en met hoofdstuk 19, vers 5.
Het woord dat de profeet Jeremia beval aan Seraja, de zoon van Neraja, de zoon van Machseja, als hij van Zedekia, de koning van Juda, naar Babel toog, in het vierde jaar zijn regering. En Seraja was een vreedzame vorst. Jeremia nu schreef al het kwaad dat over Babel komen zou in een boek, te weten al deze woorden die tegen Babel geschreven zijn. En Jeremia zeide tot Seraja, als gij te Babel komt, zo zult gij zien en lezen al deze woorden, en zult zeggen, o Heere, gij hebt over deze plaats gesproken, dat gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoners in zijn, van de mens tot op het beest. Maar dat zij worden zal tot een eeuwige woestheden. En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden en werpen in het midden van de vrat. En zult zeggen, alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En ze zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. En zeggende, wee wee de grote stad die bekleed was met fijn lijvenwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijke gesteenten en met parelen. Want in één uren is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en bootsgezellen en allen die te zee handelen stonden van verre. En riepen, ziende de rook van de stad van haar brand en zeggende, wat stad was deze stad, grote stad gelijk? En zij wierven stop op hun hoden en riepen, wenende en rouwbedrijvende, zeggende, wee wee de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden van alle kostelijke eden rijk geworden zijn. Want zij is in één uur verwoest geworden. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel. En gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een zeer sterke engel hief een stem op, en als een grote molensteen, en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad met geweld worden geworpen, en zal niet meer worden gevonden. En de stem der citerspelers, en de zangers, en de fluiters, en de bezuiners zal niet meer gehoord in u worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid des molens zal meer in u gehoord worden. En het licht der kaars zal u niet meer schijnen. En de stem eens bruidegoms en eener bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde. Want door uw grote tovernij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde. En na deze hoorde ik als een grote stem eenders grote scharen in de hemel zeggende, halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij van de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer veroordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar roerij, en hij het bloed zijn de dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male, halleluja, en haar rook gaat niet op in eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, looft onze God, gij al zijn dienstknechten. En gij die hem vreest, beide, klein en groot.
Gemeente des Heren, wat gebeurt daar eigenlijk? Nee, niet in de stad, maar net daarbuiten. Net buiten de stad Babel, daar bij de rivier de Eufraat. Daar ligt die geweldige, die grote, die oogverblindende stad. Machtig, imponerend. Restanten van die stad zijn bewaard. Misschien bent u wel eens in Berlijn in het Pergamon Museum geweest. Daar vindt u de Istarpoort terug. En als u daarbij staat, dan moet u bedenken, het is alleen nog maar het benedengedeelte. En dat is al verbazingwekkend. Zo kunstig, zo groot, azuurblauw, met grote leeuwen erop. En zo was die hele stad, imponerend. Een stad van architectuur. Een stad van hoge wetenschap en wijsheid. Het centrum ook van de wereld. Een stad waar je feest kon vieren. Waar je kon uitgaan. En waar ook allerlei religieuze feesten werden gehouden tot diep in de nacht. Een schitterende stad. Maar ook een hele brutale en een hele arrogante stad. Het straalt er aan alle kanten van af. Wie maakt ons wat? Wie durft zich tegen ons te verheffen? En net daarbuiten, daar stroomt de rivier de Eufraat. En wat je daar ziet, oh, de inwoners van de stad Babel zullen het je zeggen. Oh, dat is het gewone beeld hoor, dat zien we wel vaker. Dat zijn vreemden. Vreemdelingen, het is een groepje buitenlanders. Beetje eigenaardig volk wel hoor. Het zijn Judeërs. De meeste van de Judeërs die zijn aardig ingeburgerd. Die hebben hun plek wel gevonden. Die hebben zich geschikt in de ballingschap. Die hebben een winkeltje opgezet. Of ze zijn iets met hun godsdienst begonnen. Die redden zich wel. Maar dit groepje, dat is anders. Ze kunnen er maar niet aan wennen. Ze kunnen er zich maar niet bij neerleggen. Dat ze nu hier zijn. En regelmatig komen ze bij elkaar bij de rivier om daar te klagen. Psalm 137 zingt ervan. Daar hebben ze de harpen aan de wilgen gehangen. Ze klagen daar met elkaar. En als je de profetieën van Jeremia leest, dan maken we daaruit op dat Jeremia verschillende keren een brief naar ze gestuurd heeft. Die daar ook gelezen is. En die boodschap daarvan is, jawel, de Heere, hij bezoekt zijn volk vanwege de zonde. Maar de Heere, hij vergeet het volk niet. En nu opnieuw is dat groepje mensen bij elkaar gekomen bij de rivier. En er is iemand bij. Iemand die hoorde bij een gezantschap. Een groot gezelschap wat de stad Babel was binnengekomen. Gekomen van Jeruzalem, van de koning Zedekia, om hulde, om eer te brengen aan de koning van Babel. Om de belasting te betalen, om nederig te zijn en de koning van Babel te erkennen als hun wettige heerser, hun overheerser. Maar één daarvan is, nadat hij al die plichtplegingen achter de rug waren, is ook naar de rivier gegaan. Het is Seraja. Het is een hoge ambtenaar. Iemand die een hoge positie had aan het hof in Juda. En tegelijkertijd had hij ook banden met Jeremia. En hij heeft een boodschap van Jeremia voor dat kleine groepje vreemdelingen. Dat kleine groepje Judeërs die daar bij de rivier samenkomen. Een brief. En die brief die wordt gevormd door de hoofdstukken 50 en 51 van het Bijbelboek Jeremia. En als je dat zo doorbladert, dan is het een hele lange brief. En waar gaat die brief over? Nou, in mijn Bijbel staat erboven de profetie over Babel. Deze brief is een lange aaneenschakeling van de profetie over de toekomst van Babel, over de verwoesting van Babel. Babel die wel zo brutaal is, zo groot is, zegt dat niemand hem te na zal komen, maar Babel zal vallen. En daarbij die rivier wordt die brief gelezen. En als die brief dan uiteindelijk gelezen is, dan moet Seraja een instructie uitvoeren. Die moet een symbolische handeling uitvoeren. Het is niet een ritueel van bezwering of zo. Nee, het is een symbolische handeling om het woord van die brief te onderstrepen. Hij pakt een steen. Hij pakt die boekrol en bindt die dan vast. En werpt die met een grote boog in de rivier. En je ziet die steen wegzinken. En terwijl die steen wegzinkt, dan klinken die woorden die ook onze tekst vormen. Alzo, net zoals deze steen, zal Babel zinken en niet weer opkomen vanwege het kwaad dat ik de Heere over haar zal brengen. Een brief waarmee Jeremia, beter gezegd, de Heere iets duidelijk maakt. Dat de grootheid en de brutaliteit van Babel niet het laatste woord is. Nee, de Heere, hij staat erover op. En Babel zal eeuwig wegzinken. Jawel, het kwaad van Babel was een instrument in de hand van de Heere om Israël en Juda te straffen vanwege de zonde. Maar de Heere heeft Israël niet vergeten. Want Babel zal uiteindelijk niet de overwinning hebben. En waarom? Ik las ergens deze zin. Omdat Israël gegrond is op een eeuwig fundament. Omdat Babel gegrond is op leugen en bedrog. Waarom? Omdat God zelf trouw is aan zijn eigen woord. Maar hoe zal het dan wezen? Babel die voor eeuwig zal wegzinken. Babel die op dat moment oppermachtig is. Jawel, het zal nog jaren duren. Het zal nog zo'n 60 jaar duren. En dan, ja, dan komt de ondergang, de verwoesting van Babel. En zo heeft dat kleine groepje Judeërs geluisterd naar de boodschap van de Heer. Die kwam vanuit de brief van Jeremia. En ze hebben gezien die symbolische handeling. Het woord van God wat kwam. En het teken wat dat woord onderstreepte. En waar let je dan op? Kijk, als je kijkt naar de omstandigheden, dan zie je de grootheid en de glorie en de macht van Babel. En dan zinkt de moed je in de schoenen. En dan zeg je, dit is maar een woord, maar zou het wel waar zijn? Maar als je dat woord ontvangt en het teken ziet en het gelooft, dan dwars door de omstandigheden heen, dan haak je vast in de belofte van de Heere. Dat Hij niet zal begeven, niet zal verlaten. En dat zijn hand zal doorgaan met het werk waarin Hij begonnen is. Dat was toen zo. Maar dat is nu toch ook zo. Als wij zien op de omstandigheden die ons leven overspoelen. Ja, dan kan ik het vanmiddag alleen maar samenvatten. Maar dan is er heel veel waar je moedeloos van wordt. De zonde die telkens weer de kop opsteekt. De gebrokenheid en de gevolgen daarvan. Die je leven doortrekken en je zoveel pijn en verdriet geven. En de macht van Satan, hij lijkt wel oppermachtig. Hij briest en hij blaast. En de wereld om je heen. Een wereld vol onrecht en vol geweld. Een wereld vol van verleidingen. En daartegenover? Dan horen we het woord van God vanochtend. Het woord dat de Verlosser gekomen is. En vanavond het woord dat de Verlosser komen zal. Het woord van God. En het wordt vandaag onderstreept door de tekenen van brood en van wijn. En wat geeft dan nu de doorslag? Wat maakt waar je dan geloof aan hecht? Is dat dan de omstandigheden en dat dan werkelijk de moed je in de schoenen zinkt en je zegt, ja, komt het ooit wel goed? Of dan toch door het geloof, ondanks de omstandigheden, ondanks alles wat er is, je vastklamp aan het woord van God en dat de tekenen die Hij gegeven heeft bij het woord en je vastklamp aan de belofte van Jezus Christus zelf. Hij die het zelf gezegd heeft, ik zal deze wijn nieuw met je drinken in het nieuwe Jeruzalem. Wat geeft dan de doorslag? Hier in deze wereld, waar de wereld zich groot maakt, waar de boze in deze wereld rondgaat en briest en blaast. Babel in de Bijbel is het symbool van kwaad, van onrecht. En daar als gelovige doorheen moeten. Dat kan dan toch niet anders dan met heimwee in het hart. heimwee naar het vaderhuis, wat door Christus zelf wordt klaargemaakt. En daarom mag je als gelovige moed grijpen uit dit adventswoord van Jeremia, dat slot van Jeremia 51. Want Babel zal wegzinken. Dat gold voor het historische Babel. Maar Babel is in de Bijbel ook het symbool van alle opstand tegen God. We hebben het gelezen in Openbaringen 18. Babel, deze wereld, al dat onrecht, alles en iedereen die zich groot maakt onder aanvoering van de overste van deze wereld, die zal wegzinken. Het zal vernietigd worden. Want Babel, en alles wat daarmee samenhangt, is gebouwd op leugen en bedrog. Het is onrecht en terreur. En daartegenover staat het evangeliewoord, het beloftewoord van Christus zelf. Want Hij regeert. Hij heeft het voor het zeggen. En Hij heeft het laatste woord. Want Hij regeert tot in eeuwigheid. Als je dan let op de tekenen van brood en wijn. Dat zijn tekenen die wijzen op het verlossingswerk, de verzoening die Hij tot stand heeft gebracht. Maar ze zijn ons ook gegeven als bemoediging, als onderpand, als bewijs. Want Hij heeft het zelf gezegd, doe dat totdat ik terugkom. Hij komt terug. Hij zal deze wereld richten. Hij zal alles in orde brengen. En daarom, in het hart van de gelovige is een verlangen naar volmaakte gerechtigheid. Waar de zonde niet meer is. Waar het onrecht weggedaan wordt. En waar de gebrokenheid verandert in heelheid. In harmonie. Dat werkelijk alles goed en recht zal zijn. Een hunkering ook om dan mee te zingen. Mee te zingen met al die gezaligden die al thuis zijn. Die dat lied zingen wat we lazen in Openbaring 19. En na deze hoor ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten in rechtmatigheid. Een hunkering. Een uitzien. Een meeroepen. Kom Heere Jezus, kom haastig, kom spoedig terug. Om dan met hart en mond in te stemmen. Met het belijden van de kerk wat we vinden aan het slot van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader. En zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt. Zal bekend worden te zijn. De zaak van de Zoon van God. En tot een genadige vergelding zal hen, de Heere, zulke heerlijkheid doen bezitten. Als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. En daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus onze Heere. Inderdaad, een halsreikend verlangen. Wanneer zal die dag komen? Tegelijkertijd is het ook een huiveringwekkend vooruitzicht. Want het woord van Jeremia is uitgekomen. Het oordeel is over Babel gekomen. En die stad is verschrikkelijk verwoest. De stad Babel is zo'n 20 maanden lang belegerd, omsingeld door de Meden en door de Perzen. En het was afschuwelijk wat er in die stad plaatsvond. De honger raasde door de stad. Mensen werden zo gek van de honger dat ze hun gezin halveerden. Gezinsleden doden om nog iets te eten te hebben. En die stad die werd stukje bij beetje ingenomen. En er vond een slachtpartij plaats. En degenen die overbleven, die werden meegevoerd. In ballingschap. De stad werd helemaal ontvolkt. Er woonde geen mens meer in. Er werden wilde dieren ingejaagd. En het was een periode lang een soort jachtterrein voor de koningen van de Mede en de Perzen. En die stad is overgegeven aan de verwoesting, aan de vergetelheid. Heel lang wist ook niemand precies waar die stad lag. In de 19e eeuw is de stad teruggevonden. En delen daarvan zijn meegenomen naar Berlijn, als ook naar Turkije. En nu, ja, de restanten van die stad, ze zijn nog enigszins zichtbaar. Maar letterlijk, die oude stad Babel zakt op dit moment letterlijk weg in de grond. De aarde slokte die hele stad op. Het oordeel van God en de verschrikkingen die trof Babel met alle inwoners. Dus de koning en zijn hof, de Babyloniërs, maar ook alle ballingen die zich wel gesetteld hadden, die daar een nieuw thuis hadden gevonden. Allen die deelden in Babel, die zijn ondergegaan met Babel. Huiveringwekkend. Want wij weten daardoor dat het woord wat Jeremia gesproken had op gezag van de Heere waar is. Dat er geen woord van gelogen is. Wij weten dat de lijn in de Bijbel is dat de Heere gerichten oefent op deze aarde. Dat zijn brandende toren rondgaat. Die toren die volken treft. Die mensen raakt. Allen die zonder God leven. Om dan ook zonder God te sterven. En dat is huiveringwekkend. Broeders en zusters, jongelui, de Heere meent het. Kijk nog eens naar de tekenen van brood en wijn op de avondmaalstafel. Ze zijn zichtbaar op de tafel. Die tekenen die ons duidelijk maken dat de toren van God, die brandende toren, neergekomen is op zijn eigen lieve zoon. In die toren heeft hij zijn zoon verlaten. Zijn zoon moest die toren dragen. En zo zonk Jezus Christus zelf weg onder het oordeel van God. Want dat is de keerzijde van Advent. Advent dat ook iets in zich heeft van de verwachting van de terugkomst van Christus. Aan de ene kant een heerlijke dag voor allen die de Heere mogen kennen en dienen. Maar de keerzijde is een huiveringwekkende dag die allen die zonder de Heere leven. Deze week in onze gemeente twee begrafenissen. Het heeft ons geschokt. Het overlijden van de 16-jarige Thomas, niet waar? Het woord van God maakt ons duidelijk dat er iets is wat nog erger is dan de dood. Dat er iets is wat bitterder is dan het graf. En dat is de verberging van Gods aangezicht. Niet voor even, maar eeuwig. Het grote gevaar is dat de duivel ons wijs maakt, je hebt nog wel wat tijd. Je kunt het nog wel even uitstellen. Eerst maar even genieten en dan kun je later wel serieus worden. Straks, later dan. Maar het is helemaal niet gezegd dat jij 76 wordt. We hebben het achterliggende week toch gezien. 16 jaar. Komt er dan nog wel een morgen? Als je zo weggerukt wordt uit het leven. Je gaat 's ochtends naar je werk. En 's middags word je thuis binnengedragen. In een lijkkist. En dat schokt ons. En daar zijn we verdrietig om, natuurlijk. Maar gemeente, ik leg het u wel aan het hart. En volgende week dan? Als we de bladzijde van deze week omgeslagen hebben. En als we dan toch maar weer doorgaan. Natuurlijk, we moeten de draad weer oppakken. En natuurlijk, het leven gaat door. Ja, totdat. De vraag die naar ons toekomt, zeker vanuit dit gedeelte. En vanuit die gebeurtenissen die deze dagen zo onze gemeente raken. Wie zal van ons de volgende zijn? Ben jij dat? Bent u dat? of zal ik dat zijn? Wij zijn mensen van de dag. Wij zijn van gisteren en we leven nu en morgen. We weten het niet. En als dan ons einde komt, ja, wat dan? Wat dan als het einde komt en we leven nog zonder genade en zonder Christus? Wat dan? Jawel, de weg wel geweten, maar niet gewandeld. Wat dan? Gemeente, de Schrift is daar niet onduidelijk over. En dat zijn geen gemakkelijke woorden die ik er zomaar even uit wil gooien. En het zijn woorden die huiveringwekkend zijn. Maar sterven zonder genade, zonder Christus, dat is weggezonden worden naar de poel van vuur en zilver, waar de worm niet sterft. En de weg wel geweten te hebben. Wat zo erg is, dan Gods woord maar laten staan, voorbij laten gaan. En daardoor ook het bloed van Christus onrein geacht te hebben. Dat zal je dan zo zwaar aangerekend worden. Dat is de diepe ernst, die keerzijde van die adventsboodschap. Hij komt om deze aarde te richten. En als je dan de Here niet kent, en als je nog steeds voor eigen rekening leeft, doe dan net als Luther en lees dan je eigen naam in het woord van God. Ook in de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt. En lees het dan zo. Zo zal ik met Babel zinken. En ik zal niet meer opkomen vanwege het kwaad dat de Here over mij brengen zal. Het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. En gemeente, eigenlijk ben ik nu aan het einde van mijn tekst gekomen. Ik zou nu een punt kunnen zetten achter de preek. En dat kan ik niet en dat mag ik ook niet. Want we moeten deze tekst lezen in het geheel van de Schrift. En mijn zender heeft mij geboden om het evangeliewoord, het beloftewoord van Jezus Christus, u voor te houden. En jazelf, Jezus Christus in de hemel. Hij heeft zijn voorbeden, zijn eigen gebed, nog niet beëindigd. Jawel, de Verlosser, hij zal komen. En daarmee ook het oordeel, maar ook dit. God wacht nog. Hij talmt nog. En waarom? Omdat we uit de Bijbel onze God leren kennen als langmoedig. Letterlijk betekent dat hij traag is tot toorn. Hij stelt het oordeel uit. Hij wacht nog om genadig te kunnen zijn. Want hij heeft geen behagen in jouw eeuwige dood. Maar hij zoekt je, zodat je leven zult. Ja, eeuwig zult leven. Want nu is het de dag van de zaligheid. En daarom verhard je niet, maar laat je lijden. Ook vandaag drupt het bloed van de verzoening, het bloed van Jezus Christus op de gemeente. Ook vandaag wordt de fontein u voorgesteld, u aangeboden en aangeprezen. Die fontein die geopend is door het werk van Jezus Christus tegen de onreinheid en tegen de zonde, waarin u zich kunt laten wassen. Ook vandaag mag ik u laten horen dat er kracht is in het bloed van het lam. Mag ik u roepen? Lokken, uitnodigen om de toevlucht te nemen tot Christus. Want hij zegt het zelf, wend je naar mij toe en word behouden. De tekenen van het avondmaal, die wijzen ons erop dat de toren van God neergekomen is op zijn zoon. En daarom is er schuiling voor je, achter zijn bloed. Het avondmaal maakt ons zichtbaar. Laat ons zien dat er overvloed is bij Gods genade. Er is over op de tafel en er is nog meer ruimte, nog meer overvloed in de genade die er is in Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus. Het is ook vandaag beschikbaar. Het is vers. Het is levend. En krachtig. Om al je zonden af te wassen. Om al je ongerechtigheden weg te nemen. Zoek hem. En je zult hem vinden. Belijd je zonde, je schuld. Bij hem is vergeving. Buig je neer voor koning Jezus. En hij zal je genadig zijn. En wanneer moet je dat doen? Vandaag. Nee. Nu. Niet uitstellen. Wend je nu nog tot hem toe. Neem nu nog de toevlucht tot Jezus Christus. En breek met de zonde. Vlucht weg uit Babel. Vlucht weg uit een leven van de zonde. En vlucht naar Christus. Om daar behouden te worden. Geloof dit heerlijke evangeliewoord. En bekeer je van je zonde. Dat geldt voor jou, dat geldt voor u. Als je de Heer niet kent. En tegelijkertijd is het ook een opdracht. Het moet een heilig voornemen zijn. Voor allen die de Heer al wel kennen. Die mogen delen in de genade van Christus. Die hebben mogen zitten aan de tafel van het verbond. Want dat schept verplichtingen. Dat moet brengen tot een nieuwe geloofsbelijdenis. Of zoals de Puritijnen dat zeggen, Matthew Henry heeft er een prachtig boek over geschreven. Dat je het verbond met God weer vernieuwt. Dat je wandel in de hemelen zal zijn. Dat je zult zoeken om de Here te dienen. Dat je zult doorgaan in de dienst van de Here. In gebed. Het lezen van het woord, het horen van het woord. En dat niet alleen voor jezelf houden, maar daaruit spreken, daaruit leven. Om zo te getuigen van het licht. Nee, dan hoef je niet zoveel over jezelf te zeggen, maar spreek dan goed en groot over de zaligmaker, over de verlosser die gekomen is. Om zo ook anderen op te wekken, mee te nemen, om ook de Here te zoeken, ook de Here te dienen, dat ze de wereld zullen ontvluchten en hun toevlucht zullen nemen tot Jezus Christus alleen. Jawel, dan lijken we wel op dat groepje Judeërs die daar bij die rivier stonden. Dan worden we nooit wat meer dan buitenstaanders. Vreemdelingen. Ballingen. Omdat ons thuis niet in deze wereld is. Maar dan leven in dit heilige voornemen. Om je hele leven. In je doen, in je laten. Om dat te doordenken op het doel van het leven, op het einde van het leven. Om dat te doordenken en in te zetten vanuit God zelf. Ja, dan heb je toekomst. Dan heb je uitzicht. Dan kun je ook weer verder. Onderweg naar huis. Onderweg naar de dag waarop Jezus Christus komt. Op die grote dag. En de verlossing voltooien zal. Definitief. Zo leeft uw hart. Door hemels gunst bewijzen. Dan in eeuwigheid. Amen.